Hallo, mijn naam is Shaila Siddelsing en dit is de Volkskrant Elke Dag. Dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant waarin we de veranderende wereld beschouwen en alle dreigingen die op ons afkomen. En een van de grote dreigingen van de afgelopen week, dat was wel de bedreiging van de kroonprinses, prinses Amalia, die dusdanig bedreigd wordt dat ze inmiddels haar huis niet meer uit kan en 24 uur hele zware beveiliging heeft. Ik ga dit bespreken met Remco Meijer, want Remco Meijer is niet alleen onze politiek verslaggever, maar hij is ook degene die al jarenlang voor de Volkskrant het Koningshuis volgt als instituut. Goedemorgen, Remco.
Dag Shaila, goedemorgen.
Remco, jij bent politiek verslaggever, politiek redacteur voor de Volkskrant en jij bent onze Koningshuis-watcher. En dan niet een Koningshuis-watcher die in de bosjes ligt om te kijken of de nieuwe vriendjes ten paleize komen, maar jij beschouwt het Koningshuis vooral als instituut, hè, als onderdeel van de constitutionele democratie.
Het is een beetje traditie op de redactie van de Volkskrant dat het Koningshuis vanaf de Haagse redactie wordt gevolgd. Dus als onderdeel van het politieke systeem.
Ja, en jij doet dat al jaren?
Ja, voorgangers waren bijvoorbeeld Jan Tromp en Jan Hoedeman.
Precies, ja. In mijn herinnering doe je dit echt al decennia, maar misschien valt dat ook wel mee.
Nee, ik doe het inderdaad sinds begin jaren 90, toen ik nog bij Elsevier werkte.
Precies, ja. Ja, dat heb ik nog in mijn.
En ik heb ook veel met Jan Hoedeman samengewerkt.
Ja, nou goed, jij bent dus duider van het Koningshuis als instituut. Nou hebben we deze week en de afgelopen week is er veel aandacht geweest voor de bedreigingen waar Amalia, de kroonprinses, aan bloot zou staan. Nou vroeg ik me af wat dit nou betekent voor de staat, voor de democratie, als een kroonprinses niet meer normaal kan functioneren. Wat daar de symbolische waarde van is.
Ja, het is een naar het zich laten aanzien dubbele bedreiging, hè, aan zowel prinses Amalia als aan premier Rutte. En dat is dus, ik kan het niet anders uitleggen, als een dreiging aan ons politieke bestel. Dus we zijn een parlementaire democratie, waarvan de premier het symbool is. En we zijn een constitutionele monarchie met een staatshoofd en een toekomstig staatshoofd bij erfopvolging. En uitgerekend deze twee personen zijn dus het doelwit van de dreiging. Dus dat is, kan het niet anders zeggen dan een bedreiging van de rechtsstaat, van de rechtsorde.
Ja, en dit raakt echt het hart van de rechtsstaat. Even naar de feiten. Wat weten we nou heel specifiek van de dreiging? Er werd een beetje omvloerst omheen gepraat uit welke hoek het zou komen. Maar wat weten we daar nou echt concreet van?
Nou, de berichtgeving is vooral gestoeld op een bericht in eerste instantie in de Telegraaf op 17 september. En daar was sprake van dreiging met een ontvoering dan wel aanslag. En het bijzondere is natuurlijk dat dat soort berichten heel moeilijk te verifiëren zijn. Maar geleidelijk aan gingen andere kranten hier ook over schrijven. Jan Meijers in de NRC en onze eigen Wil Thijssen in de Volkskrant. En de wending is eigenlijk geweest vorige week in Zweden dat het koningspaar zelf in het gebruikelijke gesprek aan het einde van een staatsbezoek de berichten heeft bevestigd. Dat heeft eigenlijk de zaak naar de verdere openbaarheid gebracht.
En ze hebben bevestigd dat ze in ernstige mate wordt bedreigd. Zo ernstig dat ze in haar bewegingsvrijheid is beperkt en weer thuis is gaan wonen of nog thuis woont. Maar er is niet gezegd waar het vandaan komt. Hè? Dat weten we nog steeds niet met 100% zekerheid.
Uiteraard is een dag later op vrijdagmiddag premier Rutte daar uitgebreid naar gevraagd. Het is sowieso heel ongebruikelijk om over beveiliging te spreken. Dus in die zin waren de uitlatingen van het koningspaar ook al opmerkelijk. Maar inhoudelijk waren ze natuurlijk ook heel bijzonder en schrijnend, omdat het kennelijk zo ernstig en gericht is dat prinses Amalia zich niet vrij kan bewegen. Nu zijn leden van het Koninklijk Huis natuurlijk altijd beperkt in hun bewegingen. Althans, er moet beveiliging omheen zijn. Niet alleen uit mogelijke criminele overwegingen, maar ook uit een vorm van crowd control. Hè, want er komen altijd veel mensen natuurlijk op af. Maar dit doet mij heel erg denken aan bijvoorbeeld wat burgemeester Jos Wiene in Haarlem is overkomen. Die het aan de stok had met een motorbende in zijn stad. Ja, die kon echt zich niet meer vrij bewegen. Er stond maar een chaussee voor het stadhuis in Haarlem. En hij moest voortdurend vervoerd worden en begeleid. En kon niet zelf zeggen, ik ga vanavond naar de bioscoop. Eigenlijk ook de situatie waar Geert Wilders al 17 jaar in zit.
Exact, ja. En in een vergelijkbare situatie verkeert Amalia nu. Dat als zij een privé-uitje zou willen ondernemen, dat dat alleen met beveiliging omringd zou kunnen.
Ja. Dat is in ieder geval wat we afgaande op wat koning Willem-Alexander en koning Maxima hebben gezegd, wat de situatie is. Ja.
En heeft dat nou invloed op eventuele verplichtingen die zij heeft als kroonprinses? Of heeft zij die niet in deze fase van haar leven?
Nou, in deze fase heeft ze er nog maar heel weinig. Ze is 18 geworden in december. Toen daaruit volgde de eerste twee verplichtingen, namelijk haar binnengeleiding bij de Raad van State. Dat was een openbaar evenement. En haar eerste keer Prinsjesdag vorige maand. Maar andere verplichtingen zijn er eigenlijk niet. Op de rol staat een kennismaking met de 6 Caribische eilanden in januari, februari. Precies de datum is nog niet bekend. Maar andere verplichtingen zijn er eigenlijk niet. Dat wordt een beetje zelf bepaald in de loop van deze opleidingsjaren. Hoe vaak zij in de openbaarheid zal treden. Er is natuurlijk ook nog aangekondigd volgend jaar Koningsdag in Rotterdam. Prinses Amalia en haar zusjes zijn daar sinds 2013 bij Koningsdag. Dus dat is nog een andere openbaar moment.
Ja, en het is de vraag, die is nu natuurlijk niet te beantwoorden, of dat soort verplichtingen kunnen doorgaan. Bijvoorbeeld zo'n reis naar de Caribische eilanden of bijvoorbeeld zo'n optreden op Koningsdag.
Ja, het is natuurlijk wel opmerkelijk dat die Koningsdag bijvoorbeeld is op 10-10 aangekondigd, als een beetje als grapje, omdat ze naar 0-10 en dat was dus eigenlijk vlak voordat voordat dit persgesprek in Zweden plaatsvond van de koning en de koningin.
Dus het was nog niet bekend, ook bij de organisatoren niet misschien?
Nee, daar lijkt het althans sterk op.
Ja. Nou, hoe uniek is zo'n bedreiging van het lid van het Koninklijk Huis? Is het in het verleden wel eens eerder voorgekomen?
Ja, dit is wel heel uniek, dat iemand zich niet vrij kan bewegen. Er is in de geschiedenis één bekend voorbeeld uit 1975. Toen een groep Molukkers koningin Juliana wilde ontvoeren om aandacht te vragen voor hun strijd voor een onafhankelijke republiek Molukken. Dat was natuurlijk de tijd ook van de treinkapingen en de schoolbezetting. Die dreiging met ontvoering was heel concreet en er zijn ook mensen voor aangehouden en voor veroordeeld. Van de ontvoering zelf is niks terechtgekomen, omdat ze, ik geloof, op weg naar Soestdijk al in Lunteren werden aangehouden, omdat het plan was uitgelekt. Maar dat is wel een heel concreet voorbeeld van lang geleden.
En dat is eigenlijk het enige andere voorbeeld waarvan we het weten.
Waarvan we het weten, ja, zeker.
Nou, benadrukten koningin Maxima en koning Willem-Alexander heel erg dat ze het zo tragisch vonden dat ze geen gewone studententijd kan hebben. Nee, dat is natuurlijk voor elk jong meisje of jonge student tragisch. Maar voor die Oranjes heeft het een hele speciale betekenis. Hè? Omdat het zeg maar een soort laatste zorgeloze periode is voordat de echte verplichtingen aanbreken.
Ja. Je hebt eigenlijk een soort drie fasen in het leven van zo'n troonpretendent. Het is de fase van minderjarigheid met basisschool en middelbare school. Die is heel beschermd en daar heeft iedereen ook, in ieder geval in Nederland, ook zeker veel respect voor. Dan komt er een soort tussenfase, dat is die studie, waarin dus de troonopvolger volwassen is. Maar het verzoek is om vooral de privacy te respecteren, zodat er een onbezorgde studietijd en verdere vormingstijd kan plaatsvinden. En die wordt eigenlijk vanuit die studie loopt dat over in een verder opleidingsprogramma langs alle Nederlandse en veel buitenlandse instituties. Zodat die koning voorbereid is of koningin op aanstaande. Op de aanstaande overname van de, van de troon. En dan het feitelijke koningschap als laatste fase. Dus die tussentijd is juist, wordt als heel waardevol gezien om onder de mensen te komen, zal ik maar zeggen. En dat wordt Amalia nu in ieder geval voorlopig afgenomen.
En dat klaarstomen, dus dat sluit eigenlijk een soort van naadloos aan op die studie. Dat wordt steeds serieuzer, dat klaarmaken voor het koningschap.
Ja, in die studietijd, Willem-Alexander heeft altijd gezegd in zijn uitingen dat hij daar veel van heeft geleerd. Hij had een beetje een moeilijk aanloopje, omdat hij was eerst in militaire dienst geweest na de middelbare school. En hij was dus al wat ouder toen hij in Leiden begon met studeren dan de andere eerstejaars. En daar moest hij een beetje aan wennen. Hij is lid geworden van het koor, maar niet meteen met heel groot enthousiasme. En hij heeft altijd gezegd dat hij pas in de loop van die studie echt een goede vibe heeft gekregen. En aan het eind heeft hij ook iedereen enorm bedankt dat hij zo'n leuke tijd in Leiden heeft gehad. En dat hij ongestoord kon uitgaan. Maar hij maakte ook wel eens de grap. Ik ben ook veel in Amsterdam en Delft, waar zijn broer Friso studeerde. Maar meestal niet overdag, zei hij dan daarbij. Dus dat geeft aan dat hij zich toch behoorlijk vrij kon bewegen.
Ja, gewoon een lekker wilde studententijd.
Ja, uiteraard ook met beveiliging. Maar kennelijk op een manier die heel goed te doen was in het boekje wat vorig jaar verscheen over prinses Amalia van Claudia de Breij. Wordt ook eraan gerefereerd dat Willem-Alexander wel eens probeerde te ontsnappen aan zijn beveiligers. Dat is meer als sport. En dat Amalia dat ook al een paar keer heeft geprobeerd, maar dat het haar nog niet gelukt was. Daar kun je natuurlijk grappen over maken, maar en nu is het wel heel harde realiteit. Dat ook maar beter niet kan gebeuren.
Want zij had aanvankelijk ook de wens om bij het koor te gaan, hè, met alles erop en eraan. En heeft daar in een wat later stadium toch van afgezien. Omdat het koor weer even in opspraak was. Hoe zou haar studententijd eruit hebben gezien zonder deze toestand? Dan zou ze vrij in Amsterdam zijn gewonnen. Wat was eigenlijk de bedoeling?
Zij wijkt dus af van haar drie voorgangers, die alle drie in Leiden hebben gestudeerd. Bij prinses Juliana ging dat nog schoorvoetend. Die woonde in Katwijk met een aantal vriendinnen en ging dan in Leiden naar college. Maar die had haar schooltijd nog vooral onderwijs in het paleis gekregen. Beatrix ging echt zelfstandig in Leiden wonen, in een huis. Werd ook lid van de voorloper van Minerva, toen het nog gescheiden was, mannen en vrouwen. En Willem-Alexander heeft zo'n tijd ook gekregen. Er werd een huis voor hem gekocht aan het Rapenburg. Ik heb samen met Jan Hoedeman een biografie over de opleiding van Willem-Alexander geschreven. En daarvoor hebben we ook gesproken met de huiseigenaar toen van Rapenburg 116. Die verkocht het huis aan het Koninklijk Huis. En kocht het 6 jaar later, toen Willem-Alexander naar Den Haag ging, kocht hij het weer terug. En die vertelt ook dat huis helemaal geschikt was gemaakt. Het was dus een huis aan de gracht met 2 achterhuizen. En dat huis was dan zo ingericht dat aan de voorkant zat de beveiliging. Met allemaal monitoren en camera's en hele rattenplan. En dan zat Willem-Alexander op een plek ergens in het midden. Zodat hij ook snel aan de achterkant naar buiten kon. Mocht dat ooit nodig zijn geweest. Nou ja, ik denk dat ze iets vergelijkbaars nu in Amsterdam in gedachten hadden. Hè, met een huis in de binnenstad en samen met andere medestudenten daar wonen. En naar college gaan en naar de sociëteit gaan. En een vergelijkbaar studentenleven hebben voor zover mogelijk als gewone studenten.
Het zo gewoon mogelijk leven, weliswaar met beveiliging in de voorkamer en monitoren. Maar
ja. Maar zoals Amalia in dat boekje van Claudia de Breij ook zegt, ja, wij zijn ons hele leven al gewend aan beveiliging. Dus daar kijken we niet van op. En die beveiligers hebben ook niet de taak om te klikken aan de ouders over wat de kinderen uitspoken, zoals zij in dat boekje vertelt.
Ja, ja, dus als ze een keer met hun joint uit het raam zou hangen, zou dat niet meteen worden doorgebriefd.
Nee, niet door die beveiligers in elk geval. Nee.
Nou zou haar studietijd sowieso toch wel anders zijn dan haar voorgangers, omdat tegenwoordig overal mobieltjes zijn. Alles, de terughoudendheid die er misschien was in de studietijd van Willem-Alexander bij pers en publiek is denk ik sowieso wel wat minder. Hè?
Ja, maar ik vind het toch opmerkelijk dat Amalia had dus vorig jaar bijvoorbeeld een tussenjaar, hè, na haar middelbare school en voordat ze zou gaan studeren. Dat daar betrekkelijk weinig van is uitgelekt. Je ziet toch helemaal niet foto's die mensen maken terug in de kranten van hey, ik zag Amalia daar en daar lopen. Het is maar echt maar heel schaars dat gebeurt een keer in New York. Aan het eind van haar schoolloopbaan een keer in de Schouwburg toen daar de musical werd opgevoerd. Maar verder blijft dat heel erg beperkt. Er is toch een soort schroom om dat te doen. En toen Nieuwe Revue bijvoorbeeld een keer foto's van de hockeyende Amalia publiceerde, ja, had dat toch iets heel ongemakkelijks van, dat doen we niet. Laat haar met rust.
We zijn eigenlijk heel braaf hier.
Dat heeft koningin Maxima ook vaak gezegd, dat ze enorm dankbaar is voor de toch grote mate van privacy die ze hier genieten, zeker in vergelijking tot Argentinië, waar zij vandaan komt en waar de pers veel opdringeriger schijnt te zijn. En we kennen natuurlijk ook alle toestanden in Engeland rond Diana met de Britse pers. Dat is toch ook van een andere orde dan hier. Dus niet per se braaf, maar misschien is het gewoon meer beschaving. Ik weet niet hoe je het wilt noemen, Shaila. Maar,
een kwestie van beschaving, heel goed, Remco. En nu ze zo streng bedreigd wordt en streng beveiligd wordt, is de kans dat we haar nog ergens publiek zullen zien optreden minimaal geworden, denk ik. Hè?
Ja, het hangt er natuurlijk vanaf hoe die bedreiging zich ontwikkelt. Als die heel concreet is waar het op lijkt, dan zou je kunnen denken, dan kan die op een gegeven moment ook weer worden weggenomen. Als het inderdaad die bedreiging vanuit de gevangenis in Vught is, dan zou je denken, die man die daar zit, die komt daar voorlopig niet uit. Dus wat zou die kunnen klaarspelen? Er wordt gesproken over Amalia als ruilmiddel. Dus dan zou zij ontvoerd moeten worden in ruil voor het vrijlaten van een crimineel uit de gevangenis. Nou, dat zijn allemaal scenario's die heel speculatief blijven. Er zijn gewoon vaste momenten in de toekomst waarop Amalia normaal gesproken in het openbaar zou treden. Misschien dat ze eens een keer meegaat met een staatsbezoek, zoals Willem-Alexander ook deed tijdens zijn opleidingsjaren. En de vraag is natuurlijk of dat nu mogelijk is en blijft.
Het is ook wel een test voor de rechtsstaat, hè? Of onze kroonprinses zich vrij zou kunnen bewegen.
Ja, je zou denken dat die beveiliging dat aan zou moeten kunnen. Maar als het echt heel gericht gaat om iets met zeer zware wapens, dan wordt misschien nu tijdelijk het zekere voor het onzekere genomen. En daar kun je ook wel weer iets bij voorstellen.
Ja. Nou, dankjewel Remco. Hartelijk dank. En u luisteraar, heel veel dank weer voor het luisteren. En wilt u ons steunen, en dat kan, dan kunt u naar www.volkskrant.nl/podcastactie. En daar kunt u een abonnement nemen op de krant bijvoorbeeld. En dan kunt u nog veel meer mooie verhalen lezen van onze experts van de redactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen weer een nieuwe aflevering. Dag!
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn en dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.